Hoe gaan we problemen en overwinning omzetten? In eerste plaats, keer je naar God. De zegen is van God. De problemen begonnen toen Adam en Eva zich van God afkeerden. Toen kwam de duivel, toen kwam de problemen. Dus wat is de oplossing? De oplossing is... Keer je naar God. Terug naar God. Daar zijn de zegen. De duivel komt alleen om te roven, te stelen, te vernietigen. Maar Jezus kwam om leven te geven in overvloed. De zegen, al het goede, is van God. Dus hoe overwin ik een probleem? Zeg 1. Keer me naar God. Ik keer me naar God. Wat er soms gebeurd is, dat mensen zich vanaf God afkeren. En ze hebben al hun vertrouwen op hun geld, op hun baan, op hun baas. Op een subsidie. Met andere woorden, hun God is hun baas. Hun God is hun geld. Hun God is een subsidie. Als er geen subsidie is, heb ik een probleem. Ik heb mijn subsidie nodig. Ik heb mijn baan nodig. Ik heb dat nodig. Of ik weet alles. Ik heb geen God nodig, want ik weet alles. Als ik zeg dat ik alles weet, dan ben ik mijn God. Maar als ik problemen heb, dan lijkt het niet een erg goede God. Want als mijn geld mijn God is en ik heb problemen, dan is die God niet erg goed. Dan kunnen we beter naar de echte God terugkeren. Weet u, we zien door de vruchten, zien we de boom. Als je naar een appel kijkt, dan weet je waar die vandaan komt, of niet? Een appel komt van wat? Oh, jullie weten het niet. Komt uit de supermarkt? Nee. Ik zeg, een appel komt van de boom. Welke boom? Een sinaasappelboom. Nee, een appelboom. Een appel komt van een appelboom. Ja? Sinaasappel komt van wat? Ah, een perzik komt van wat? Ah, heel goed. Dus als er problemen zijn, waar komen die vandaan? Van een problemenboom. Als er goede dingen gebeuren, zegen, waar komt dat vandaan? Dat kan alleen van God zijn. God is de God van zegen. Dus als ik naar mijn leven kijk, ik zie problemen. Datgene wat ik zie, zijn vruchten. Waar komt het vandaan? Wat is de oorzaak? Waar komt die vrucht vandaan? Wat is de boom? Als het goede dingen zijn, kan dat alleen van God zijn. Als het problemen zijn, dan komt het van de duivel. Van een God die geen echte God is. Of van de duivel, of van mijn geld, of ik denk dat ik alles weet. Dus in de eerste plaats moeten we terugkeren naar God. En de tweede plaats moeten we gaan denken zoals God denkt. We moeten onze gedachten in lijn doen met die van God. Weet je, onze gedachten zijn een slagveld. Daar is de oorlog. We kunnen hier gewoon leven, er is niks aan de hand. En dan kijk je naar iemand en denk je, oh, alles is goed met die persoon. Maar in ons hoofd kunnen er allerlei slagvelden, allerlei oorlogen aan de hand zijn. En vaak hebben mensen gedachten in hun hoofd wat echte kastelen zijn. Het zijn kastelen. Het zijn dingen die we geloven en we denken, dit is de waarheid. Zo is als je het doet. Dit is de manier om te leven. Dit is de manier om te overwinnen. Dit moeten we doen. En vaak dan moeten we denken, oké, ik denk dat dit, ik ben dit aan het doen, aan het leven, want ik denk dat dit waar is. Maar ik heb problemen. Dus waar is het probleem? Vaak zit het in mijn hoofd. In onze gedachten. Ik geloof dingen. Ik geloof dat bepaalde ideeën, dingen, de waarheid zijn. Maar de echte waarheid staat in de Bijbel. Als ik succes wil hebben, als ik een probleem in een overwinning wil maken, dan moet ik mijn gedachten in lijn zetten met die van God. Ik moet net als God beginnen te denken. Wat ik ben aan het denken, het is duidelijk dat het niet de waarheid is. Want het geeft me alleen problemen. Dus er klopt iets niet. De vruchten zijn problemen, dus er klopt iets niet. Dus ik kan beter die gedachten maar wegdoen en kijken wat God over hetzelfde onderwerp zegt. Want dan ga ik de overwinning behalen. Het begint waar? In onze gedachten. Daarom zegt God ook in Jozua 1, we kunnen even open doen, Jozua 1. In Jozua 1, hier stond Jozua voor het beloofde land. En Mozes was doodgegaan en nu was Jozua daar. En hij dacht, ja, nou die is het leuk, Mozes is dood en nu zit ik hier. Nu zit ik hier met het hele volk, met al die problemen. En nu moet ik dit land overwinnen. Hij moest het land overwinnen. Maar hij was er al geweest, 40 jaar eerder. Het was Jozua en Caleb, de enige twee, die de eerste keer waren, die het overleefd hadden. Want die hele generatie was allemaal dood gegaan. Alleen Jozua en Caleb waren er. Dus hij was nu 80 jaar. Wie kent iemand met 80 jaar? Ja. Denk aan die persoon. Jozua was 80 jaar. En hij stond voor het beloofde land. En hij was er al een keer geweest. Hij had de reuzen gezien. Hij had de grote steden gezien. En wat er gebeurt er in 40 jaar? In 40 jaar worden de steden groter. In 40 jaar hebben de reuzen kinderen. Over het algemeen worden de kinderen groter dan de ouders. Dus die reuzen waren nu reusachtig. Nog groter. En hij wist het. En God die kwam hem te hulp. En God in de eerste plaats, hij zei tegen hem, net zoals ik bij Mozes was, dan zal ik ook bij jou zijn. En daarna gaf hij hem een groot geheim. En dat staat in vers 8, Jozua 1, 8. Het zegt, dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond. Maar u moet het dag en nacht overdenken. Zodat u nauwlettend zult handelen, overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Hier staat het grote geheim. Dit is het geheim, was het geheim voor Jozua om dat beloofde land te overwinnen. Hij moest erin, het was vol vijanden, vol van reuzen. Hij moest erin vechten en de overwinning behalen. En God zei, het geheim is, praat, zeg wat ik zeg. Denk wat ik denk. Gebruik je tijd om in mijn woord te overdenken. Wat ik zeg, mijn gedachten. Hoe meer wij denken zoals God denken, hoe meer we daarna ook gaan zeggen wat God zegt. Hoe meer we daarna gaan doen wat God doet. Hoe meer succes we gaan hebben. Want dat is het geheim. Want al het goede, het succes, het eeuwig leven, gezondheid, alles wat we nodig hebben, is bij God. Het goede is van God. Dus hoe meer ik alles doe zoals God denkt en doet en praat, des te meer ik zal hebben wat God voor mij voorbereid heeft. Dit is het geheim. Dus het eerste wat God zegt, of eigenlijk het tweede, maar hij zegt van, het mag niet wijken uit je mond, maar je moet het dag en nacht overdenken. Je moet het overdenken. Dus daarom hebben we dat boek ook van PDC, vandaag dus voorbereiding van een christen. Waarom hebben we dat boek? Waarom leren we dat we elke dag tijd met God moeten doorbrengen? Want daar staat het geheim. Dat is het geheim van de overwinning. Dat gaat ons problemen tot een overwinning maken. Als we tijd met God doorbrengen, als we zijn woord in ons hart doen, als we nadenken over zijn woord, en als we foute gedachten uit ons hoofd doen. Als we weten dat wat ik geloof, dat geeft geen goed resultaat. Dus ik kan beter beginnen te denken wat God zegt. Ook al is het misschien helemaal niet logisch. Ook al heb ik het altijd anders gehoord. Ook al denk ik dat het niet zo is. Maar ik leg al mijn gedachten op de grond en ik begin te denken zoals God denkt. Wat gebeurt er dan? Dan begin ik ook elke keer meer de dingen op Gods manier te doen. Dus hoe kan ik problemen omzetten in overwinning? Zeg maar met mij. Ik breng mijn gedachten in lijn met die van God. Ik begin als God te denken. Hoe meer ik als God denk, hoe meer ik de overwinning zal krijgen. Dat gaat ervoor zorgen dat het probleem wordt omgezet in een overwinning. Eerst is terugkeren naar God. Daarna is beginnen te denken zoals God. En daarna is ook nog het volgende. Daarna moeten we ook stoppen met dingen die problemen veroorzaken. Er zijn bepaalde dingen die we soms doen. En dat zijn de oorzaak van problemen. We hebben ook een boek dat heet De Oorzaak van Problemen. En daar staan verschillende dingen in. Daar staat over betrokkenheid met afgoderij, met het occulte, met de vinger wijzen, niet vergeven. Al die dingen, verschillende dingen, dat zijn de oorzaak van problemen. Dus hoe kan ik een probleem in een overwinning overzetten als ik stop met die dingen te doen? En sommige dingen zijn, zeg je, nou, dat heb ik al gedaan, ik heb dat boek al gelezen, ik ben al heel lang bekeerd, dus ik weet het allemaal al. Ik ben niet meer betrokken bij afgoderij, ben niet meer betrokken in het occulte, dat doe ik niet meer. Maar sommige dingen kunnen je altijd gebeuren. Niet te vergeven, bijvoorbeeld. Kan in ieder gebeuren. Iemand doet je iets, zegt iets en je wordt beledigd. En soms dan wil je niet vergeven. Soms denk je, nee, die persoon is echt fout. Ik heb het goed. Die persoon is echt fout, dat had hij niet mogen doen. Maar wat zegt God om te vergeven? Om te vergeven. 70 keer 70. Dat is heel veel keertjes. Waarom zegt God dat? Zodat ik de dingen op Gods manier begin te doen. Ah, maar ik denk dat het echt niet zo is. Ik denk in dit geval niet, want die persoon heeft echt fout gedaan. Maar als ik een probleem in een overwinning wil maken, dan moet ik stoppen dingen te doen wat God zegt om niet te doen. En God zegt dat we moeten vergeven. Dus als ik niet vergeef, heeft dat een resultaat. Heeft dat gevolgen. Dat betekent dat er problemen komen. En ik wil die problemen niet. Zeg maar, ik wil die problemen niet. Ik wil overwinning. Dus wat moeten we doen? Zeg maar, stop met dingen die problemen veroorzaken. Daarom hebben wij die boeken. Om te helpen, dat we de waarheid zien, dat we zien wat God zegt in zijn woord. Zodat we elke keer meer op Gods manier gaan leven. Dus elke keer gaan we meer overwinningen hebben. Er gebeurt niets per toeval. Niets. Als we naar ons leven kijken en zien, nou, dat is een probleem hier, dit is heel moeilijk. Allemaal alleen maar probleem hier, alleen maar ziekte, alleen maar dit. In plaats van te zeggen, waarom gebeurt dit aan mij? Moeten we denken, waarom? Wat is de oorzaak? Dit valt van welke boom? Waar komt dit vandaan? Waarom ben ik dit aan het oogsten in mijn leven? Wat is er aan de hand? Natuurlijk, de duivel valt ook aan. Dat is iets anders. Maar als het één probleem na de andere is. En ook als de duivel aanvalt. Dan hebben we een manier om die probleem in een overwinning om te zetten. Dus, wat moeten we doen? Stoppen met die dingen te doen. Een andere. Zeg maar, hoe problemen omzetten in overwinning. Zeg maar tegen de persoon naast je. Dat probleem is om te overwinnen. Je bent een overwinnaar. Je bent meer dan een overwinnaar. Dat probleem is niet voor jou. Voor God is niets onmogelijk. Hij is God. En zijn woord heeft de oplossing voor dingen. Een van de dingen die God zegt, is dat er kracht in je woorden zit. En soms gebruiken we woorden die eigenlijk vol met vergif zitten. Woorden van vergif zijn woorden die een gevolg hebben, die dood brengen, vergif. En vaak spreken mensen, want dit is onze manier van spreken. En dan denken we, het zijn alleen maar woorden. Maar wat zegt God in zijn woord? In Spreuken zegt het, dood en leven zijn in de macht van mijn tong. Dood en leven. Jezus zegt ook in Marcus 11, alles wat je in je hart gelooft en spreekt, dat zal je gebeuren. En Jezus zegt ook, alles is een zaad. Dus woorden zijn niet alleen maar woorden. Woorden hebben kracht. En woorden kunnen dood veroorzaken. Dus dat zijn dode woorden met vergif. zijn giftige woorden. En soms spreken mensen, want ze zijn zo opgevoed. Ze zijn negatief. Ze praten altijd negatief aan het praten. Of soms zeggen de ouders tegen het kind, hai, dat kind van mij, dat wil niet naar school en dan komt hij en dan wil hij niet leren. En het is altijd aan andere dingen aan het denken. Het zit altijd op de telefoon. Ik heb al gezegd, dat moet zijn huiswerk doen en dat doet hij niet. Het is altijd hetzelfde. Hij gaat dit jaar weer niet over. Je zult het zien, elke keer slechter. Er gaat niet zijn in het leven. Een groot probleem. En vaak spreken ouders zo. Maar wat zijn ze aan het doen? Woorden. Met kracht. Woorden met vergif. Met dood. Dat is niet wat ze willen oogsten. Maar toch doen ze het. Nog meer van vandaag de dag. Vandaag de dag mogen de ouders hun kinderen niet slaan. Dus wat doen ze dan? Ze mogen niet slaan, maar soms willen ze. Want dan hebben ze al hun geduld verloren. En dan zitten maar ze mogen niet slaan. Dus wat doen ze dan? Dan komen de woorden uit. Geen woorden met leven. Woorden met vergif. Het is altijd hetzelfde. Altijd hetzelfde gezeur. Altijd hetzelfde. Het gaat nooit niks worden. Je zult nooit niemand in het leven zijn. Je doet niet studeren. Je gaat een probleem. Je zult nooit een baan hebben. Het zal je nooit lukken. Hoor die woorden? Nooit, nooit, altijd, altijd. Dat is niet waar. Je luistert nooit naar mij. Natuurlijk luistert hij wel. Soms niet. Maar het is niet altijd. Maar ze zeggen altijd, je luistert nooit naar mij. Je doet altijd die dingen. Niet altijd. Je deed één keer. Niet altijd. Nou ja, misschien deed hij 2 keer of 5 keer, maar niet altijd. Maar omdat de ouders niet mogen slaan, en ze willen het eigenlijk wel. Want ze wil iets doen. Dus gebruiken ze woorden. Woorden met vergif. Heeft meer gevolgen dan als je zou slaan. Je zou beter kunnen slaan. Ja, dat mag je weer niet zeggen, hè. Want dan kun je problemen van krijgen. Maar wat doen ouders dan dat? En vaak spreken we dus die woorden, maar als we weten, dat is het probleem. Dus hoe zet ik een probleem om in een overwinning? Zeg maar, ik stop met woorden van vergif spreken. Zeg maar, ik spreek geen woorden met vergif. Mijn woorden zijn woorden van leven. Maar in de eerste plaats moet ik stoppen. Ik moet stoppen met negatief praten. Maar wat ik al gezegd heb, dat heb ik al gezegd. En wat nu? Zeg maar, wat nu? Nee. Als je iemand hebt, je hebt een stuk land. En daarna zaai je allemaal onkruid. En dan is het gezaaid en dan zeg je, ja, dat wil ik helemaal niet hebben. Wat doe je dan? Dan zeg je, ik ga het niet meer zaaien. Oké, maar het is al gezaaid. Dus wat moeten we doen? Uithalen. We moeten de grond schoonmaken. We moeten al dat onkruid, dat zaad wat niet goed is, wegdoen. Dus dat is ons werk. Dus wat moeten we denken? We moeten gaan denken, wat komt er uit mijn mond? Weet je, een goede manier is om aan je kinderen te vragen. Want de kinderen luisteren, ze luisteren heel goed. Soms lijkt het alsof ze niet luisteren, maar ze luisteren heel goed. Speciaal als je zegt zo, ja, oké, kind, zeg maar, Jan heet of wat dan ook, of Carlos of Ze. En dan zegt ze, oké, Ze, zien je, ik moet mijn woorden veranderen, dus kun je mij helpen? Ja, mama, je kan me helpen. Hoe kan ik je helpen? Elke keer als ik iets zeg wat niet goed is, moet je tegen mij zeggen. Oh, zegt Ze, dat is makkelijk. Ik heb hier een hele grote lijst. En elke keer als we iets zeggen, altijd hetzelfde. Zij zien, mama, nee. Ze zijn heel goed om te zeggen wat er uit onze mond komt. Want vaak zeggen we dingen zonder te denken. Het is onze manier van leven. Het is onze manier van praten. Het komt er gewoon uit. We denken er helemaal niet over aan. Dus wat moeten we gebeuren? We moeten denken, wat komt er uit mijn mond? Want ik kan wel een beslissing nemen, oké, ik ga nu alleen goede dingen praten. Maar soms komen er dingen uit onze mond, daar denken we helemaal niet over na. Dus als we iemand hebben die ons helpt, dan kunnen we het opschrijven en daarna zeggen, oké, ik verbreek dat. En dat gaan we vandaag ook doen. Over een stukje nog niet, maar als ik het zeg, gaan we dat doen. Wat gaan we dan doen? Dan gaan we de macht van die negatieve woorden verbreken. negatieve woorden, negatieve gedachten. Jullie hebben allemaal een papiertje zo op die stoel liggen. En straks, alleen als ik het zeg, straks, want jullie luisteren allemaal heel goed. Dan schrijf je daar negatieve dingen op. Dingen die je vaak zegt. Je hoeft niet heel alles precies te zeggen. Eén woord en je weet al wat het is. Dan hoef je alleen te zeggen, zesinho. En je weet al, je spreekt altijd slecht tegen zesinho. Of je zegt, oké, mijn buurman. Je weet al wat je zegt over je buurman. Oké, mijn baas, mijn collega. Je weet al wat je zegt. Dus wat gaan we daarna doen? Daarna gaan we dat verbreken. Maar voordat we dat gaan breken, hoe kunnen we zo'n probleem overzetten in een overwinning? Zeg maar, praten zoals God praat. Gods woorden beginnen te zeggen. Dood en leven zijn in de macht van onze tong. Woorden van dood, doden van vergif. Ik moet ik verbreken en niet meer spreken. Maar jij kan ook niet stom worden, hè? Dan ook. Als ik niks mag zeggen, wat moet ik dan zeggen? De manier om de overwinning te bekrijgen is door woorden van leven te spreken. Spreken wat God zegt over mij. Wetende dat mijn woorden zaden zijn. En we zeggen ook wel, dat noemen we het woord van God belijden. Maar als je soms zegt belijden, dan lijkt het zo negatief van, oh, mijn zonden belijden. Dat is de negatieve kant, zeg maar. Maar de Bijbel spreekt meer over de positieve kant. We zien in de Bijbel heel veel verhalen, dingen die gebeurden. En waarom staat het in de Bijbel? Het staat in de Bijbel zodat we weten hoe de principes van God werken. En we zien echt de situaties die er gebeuren. En we zien iemand met een probleem. En dan doen ze iets en dan hebben ze de overwinning. Dus dan kunnen we leren wie God is, wat God belooft, wat God zegt om wij te doen. En als wij dat doen, is er een gevolg, hebben we een overwinning. Als we het niet doen, is er ook een gevolg. En dan heb je geen overwinning. Dus het belijden is ook de goede dingen zeggen, zeggen wat God zegt over ons. En daarom staat de Bijbel, heeft zoveel verhalen, dat we God steeds beter leren kennen. En dat we het in de praktijk zien. Weet je, we kunnen de Bijbel helemaal kennen. Maar als ik de Bijbel alleen ken, dan heb ik heel veel kennis. Maar het is iets om in kennis te hebben. En anders is om het te leven. Om het in de praktijk te kunnen brengen. Je kan wel op het internet gaan. Nee? En dan zoek je allerlei dingen. En dan leer je hoe je een vliegtuig kunt vliegen. Dat leer je allemaal. Dus dan denk je, nou, ik weet het al. Nee, je weet alleen dingen in je hoofd. Je hebt de praktijk nodig. Alleen in het hoofd, in de praktijk weet je niet hoe die dingen toe moet passen. Je kan wel alles weten. Maar ik denk dat niemand in zo'n vliegtuig wil stappen die jij gaat vliegen. Ah, ben je een piloot? Ja. Waar heb je je cursus gedaan? Online. Hoe bedoel je online? Bedoel je alles online? Ja, alles online. Ja, dat is mogelijk vandaag de dag. Alles is mogelijk. Ik heb er ook nog voor betaald. Maar ik heb een certificaat. Dus ik mag nu vliegen. Oké. Nou, ga jij maar vliegen dan. Ik kijk wel. Ik maak wel foto's. Maar ja, die mensen, die zaak die de vliegtuig uitleent, die zegt ook, waar is je diploma? Waar is je... Nee. Dit vliegtuig niet. Maak maar zelf een vliegtuig. Koop er maar zelf een. En soms dan is een christen ook zo. Hij luistert naar het woord van God, weet heel veel dingen, maar vaak weet het niet in de praktijk te brengen. Als hij het niet weet in de praktijk te brengen, heeft hij geen resultaat. Dus dan wordt zijn probleem niet omgedraaid in een overwinning. Want hij weet het niet in de praktijk te doen. Hij weet het alleen in zijn hoofd. Hij weet heel veel kennis, maar weet niet hoe hij het moet toepassen. Dus dan zegt hij, ah, het werkt niet. Het werkt niet, tuurlijk wel, werkt het wel. Dit is het woord van God. God verandert nooit. Alles wat God zegt is waar. Als iets niet werkt, als het lijkt alsof het niet werkt, dan zit de fout niet bij God. Het is iets wat wij niet doen. Iets wat wij doen dat we niet moesten doen of niet doen wat we wel moesten doen. Het ligt aan onze kant. Wij moeten weten, want God verandert niets. Wie moet veranderen? Zijn wij. En vaak als we een probleem hebben, dan zeggen we, God, verander dit probleem, doe iets, o God. Maar God gaat niks doen. Hij heeft alles al gedaan. En in zijn woord zegt hij alle principes hoe wij kunnen overwinnen. En als God zou zeggen, zou praten, dan zou hij misschien zeggen, weet je wat jouw probleem is? En zeg, ja, wat is mijn probleem? Hoe? Waarom heb ik die problemen allemaal? Ja, je vergeeft je buurman niet. En zegt, ja, dat heb je niks mee te maken. Daar heb je niks mee te maken. Heb je alles mee te maken. Want als ik niet vergeef, heb ik een deur open en de duivel komt erin, ik heb problemen. En soms lijkt het, als God iets zegt in zijn woord, dat het niets met mijn situatie te maken hebben. Maar als God iets zegt, hoe meer ik het doe, meer succes ik zal hebben. Amen. Dus, wat moeten we beleiden? We moeten zeggen hetzelfde wat God zegt. Zeg maar hetzelfde. Zeg maar, ik ben een kind van God. Ga maar staan, dat lijkt me beter. Dan kun je beter praten. Sta je meer recht, dan komt er meer geluid uit. Zeg maar, ik ben een kind van God. Ik ben heilig, rechtvaardig. Ik ben een overwinnaar, voorspoedig, genezen. Ik ben alles wat God zegt dat ik ben. Amen. Hetzelfde kunnen we zeggen voor onze gezondheid. Zeg maar, ik ben genezen. Door de striemen van Jezus ben ik genezen. Hij heeft betaald voor mijn zonden, mijn ziekten. Ik ben genezen door zijn striemen. Ik ben voorspoedig, want ik zaai. Dus ik heb een oogst. Amen. Mag gaan zitten. Wat gebeurt er als je spreekt? Als we zeggen wat God zegt, dan zijn we hetzelfde aan het zeggen. Dat zijn niet mijn ideeën. Ik ben niet iets aan het zeggen wat ik een goed idee vind. Want als ik een goed idee heb, dan zeg ik, nou ja, oké, mijn idee is het volgende. Mijn buren geven me elke maand 1000 euro's. Nou, dat is een goed idee. Of niet? Dat is een goed idee. Een heel goed idee. Dus ik kan het elke dag zeggen. Kracht is in mijn woorden. Maar weet je wat er zal gebeuren? Niets. Waarom? Hij heeft het nooit beloofd. Ik kan wel zeggen, en dan moet buurman. En dan deze week, ik heb niet de 1000 euro's gehad. Zeg maar, waarom zou ik je 1000 euro's geven? Nou, ik ben iets aan het zeggen, dat moet nu gebeuren. Nee, je hebt geen belofte gedaan. Soms zeggen mensen dingen, niks gebeurt er. En dan zeggen ze, de Bijbel werkt niet. De Bijbel werkt wel. Maar ik moet hetzelfde zeggen wat God zegt. Want dan ben ik niet mijn woorden aan het zeggen. Dan zeg ik de woorden van God. En Gods woorden hebben kracht. Want hoe heeft God de wereld geschapen? Met woorden. Hij zei, Angelus. Er zij licht. Hij sprak woorden. Licht. Hij zei eerst licht. En daarna kwam het licht. Zeg maar, het licht van daarna. Daarna. Hij sprak eerst, daarna kwam het licht. Hij sprak, bergen komen. En daar kwamen de bergen. Als God spreekt, zijn het woorden met kracht. En God zegt dingen over ons leven. Hij zegt dat wij genezen zijn door zijn striemen. Hij zegt, als je geeft, zal je gegeven worden. Hij zegt dat we kinderen van God zijn. Dat we vrijgekracht zijn van de macht van de duisternis. Dat we meer dan overwinnaars zijn. Dus als ik ga zeggen wat God zegt, dan zaai ik die woorden voor mijn leven. Het zijn krachtige woorden. Daarom is het zo belangrijk dat ik weet wat de Bijbel zegt. Dat ik weet wat de beloften van God zijn. Dat als ik een probleem heb in mijn leven, dat ik denk, wat zegt God over dit probleem? Want dan ga ik zeggen wat God zegt over dit probleem. In plaats van dat te zeggen wat iedereen over mijn probleem zegt. En dan wordt mijn probleem omgedraaid in een overwinning. Amen. En dan zegt soms iets, maar ik voel het niet. Hoe kan ik zeggen dat ik genezen ben, maar ik voel het niet. Je hoeft het niet te voelen. Je kunt niet leven met gevoelens. Soms word je wakker en dan voel je niks. Of je voelt niks. Je wil in bed blijven. Je wil niet wakker worden. Je wordt als chagrijnig wakker. En je weet helemaal niet waarom. En de andere dag word je wakker, word je helemaal blij wakker. Maar je weet ook niet waarom. Het zijn gevoelens. Zelfs op de één dag, in de ochtend kun je helemaal chagrijnig boos zijn. En daarna ben je alweer blij. En s'avonds heel blij. En dan ineens in het midden word je weer boos. En daarna ben je weer blij. Ja, daar kun je toch geen leven op bouwen, hè? Het is altijd... Maar het woord van God is standvastig altijd hetzelfde. Dus als iemand zegt, ik voel niet dat ik genezen ben, wat moeten we dan denken? Wat zegt God erover? God zegt, op het kruis, toen Jezus aan het kruis hing, hij nam op zich onze zonden en ook onze ziekten. Op het kruis heeft hij betaald, zowel voor onze zonden als onze ziekten. Het is niet een idee van God, het is iets wat gebeurd is. Dat heeft God gedaan. Het is gebeurd. Dus als ik zeg, ik ben genezen, dan ben ik genezen. God heeft, Jezus heeft al betaald voor mijn genezing. Mijn genezing bestaat al. Net als mijn redding al bestaat. Toen Jezus aan het kruis stierf, toen stierf hij voor iedereen. Iedereen kan gered worden. De redding bestaat al. Als iemand gered wil worden, dan zegt God niet tegen Jezus, oké, je moet weer even naar de aarde toe. En je moet weer naar het kruis en je moet weer de prijs betalen, want ik heb weer mensen die hun leven aan Jezus willen geven. Nee. Jezus heeft al betaald voor iedereen. Het enige wat iemand hoeft doen is Jezus aannemen als zijn redder. Op hetzelfde kruis, op dezelfde dag, heeft Jezus ook betaald voor onze gezondheid. Dus je redding bestaat, je genezing bestaat ook. Hoe worden we genezen? Door mijn genezing te ontvangen. Dezelfde manier. En daarna begin ik te zeggen, ik ben al genezen. Ik ben wat God zegt. Ik begin dat te zaaien voor mijn leven. Dit heeft niet te maken met positief praten. Soms zeggen mensen, dit is positief praten. Dit is niet positief praten. Dit is de woorden van God voor mijn leven uitspreken. De woorden van God voor mijn leven zaaien. Het heeft niks met positief praten te maken. Positief praten is dat mijn buurman mij 1.000 euro's elke maand zal geven. Dat is positief praten. Heel positief. Ik ben heel positief. Maar als ik het woord van God spreek, dan ben ik aan het zaaien. Gods woord. Hij die het universum heeft geschapen. Ik gebruik zijn woorden voor mijn leven. Dus ik ben niet, iemand zegt, ja, ik ga niet liegen. Je bent niet aan de liegen, je bent aan de zaaien. God zei ook, licht zij. En daarna kwam het licht. Hij sprak eerst, daarna kwam. Als een zaaier zaait, zaait hij eerst. Daarna ziet hij de oogst. Een vrouw is zwanger en ze zegt, ik heb hier een baby in mijn buik. Een baby, ik zie niks. Het is aan het groeien. Het is een zaad. We zien ook verschillende voorbeelden in de Bijbel. Ik zal alleen even een paar zo noemen. Je hebt het voorbeeld van Abraham. God gaf een belofte aan Abraham dat hij een kind zou krijgen. Abraham en Sarah. Maar het duurde een tijdje. En God riep hem buiten s'avonds en zei, kijk naar de sterren. Zo groot zal je afstammelingen zijn. Zoveel kinderen zul je hebben. Zoveel zal het zijn. Maar daarna gebeurde er nog niets. En toen kwam God weer en hij zei tegen Abraham, je naam is niet meer Abraham, maar Abraham. Wat is vader van natiën. En Sarai, is niet meer Sarai, zij is nu Sarah. Wat betekent moeder van natiën, van prinsen. Wat is God aan het doen? God zei, nou, ik ben een beetje moe van jullie namen, altijd hetzelfde. We gaan een beetje veranderen. De mode verandert, het is een beetje saai aan het worden. Altijd Abraham, Sarai. Nu zeggen we Abraham, Sarah. Nee, God was niet moe van de namen. God deed dat met opzet. Alles wat God doet, alles wat God zegt, heeft altijd een plan. Niets is zomaar om te doen. Het is altijd met opzet. Het is expres. Het heeft een doel. Dus God sprak dat, want het is een wet. Dus vanaf toen begon Abraham tegen zijn vrouw te zeggen, hij zei, Sarah, moeder van natiën, wat is het eten vandaag? En daarna riep ze, vader van natiën, het eten is, kip. Geit, kip, kippenvlees met rijst en lekker sausie. En daarna zei hij weer, moeder van natiën, wat is het nagerecht? En ze zegt, vader van natiën, een lekker ijsje met chocoladesaus. Elke dag waren ze die naam aan het zeggen. Waarom? Saaien. zaaien. Met een doel. Daarom is het zo belangrijk, wat voor naam geef je aan een kind? Wat wil het zeggen? Je bent hem altijd aan het roepen. Dus als de naam betekent overwinning of wat dan ook, nee, je bent het altijd aan het zeggen. En God veranderde de naam expres. We zien ook toen Jezus op de aarde was. Op een gegeven moment was hij Jairo. Misschien heet hij Jairo. Want zijn dochter was heel ziek en hij kwam naar Jezus en zei, Jezus kom alsjeblieft naar mijn huis, want ze is stervend. Maar Jezus duurde een stukje en toen kwamen ze al van zijn huis en zeiden, nou ja, ze is al dood. Toen kwam hij naar haar huis. Hij ging naar haar huis en zei, wees niet bang, heb geloof. En toen kwam hij bij het huis en toen zei hij tegen, heel veel mensen waren daar allemaal aan het huilen en zo. Toen zei hij, waarom huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt. Natuurlijk was ze dood. Jezus wist ook dat ze dood was. Maar wat zei Jezus? Hij zei, ze slaapt. Wat was Jezus aan het doen? Hij was aan het zaaien, want hij wilde oogsten. Want daarna ging hij het huis binnen, waar ze was. En hij zei niet, meisje, word levend. Nee, hij pakte de hand en hij zei, nee, Talita kumi. Betekent, meisje, sta op. Wakker worden, ga staan. Hij zei niet, word levend. Hij zei, ga staan. Hij maakte haar wakker. Hij sprak eerst. Hij zei, ze slaapt. Hij was aan het zaaien, want hij wilde oogsten. Toen Lazarus stierf, een vriend van Jezus, ja, hij was ook gestorven. Jezus wist dat hij ziek was en in plaats van gelijk naar Lazarus te gaan, bleef hij nog 3 dagen daar waar hij was. En daarna hoorde hij, oké, Lazarus is dood. En toen ging hij erheen. En hij zei tegen zijn discipelen, nou we gaan naar Lazarus, want Lazarus slaapt. We gaan hem uit zijn slaap opwekken. Dus zijn discipelen zeiden, oh, nou als hij slaapt, dan zal hij gezond worden, dus alles is goed. Als hij aan het slapen is, is goed, goed teken. Maar Jezus zei daarna, nee, hij zei, Jezus zei, Lazarus is gestorven. Maar waarom zei Jezus het? Omdat Jezus dat wou oogsten. Want hij ging erheen, toen hij daar kwam, was Lazarus al in het graf 3 dagen. En wat zei Jezus? Hij riep hem. Hij zei, Lazarus, kom eruit. Lazarus, kom hier. En Lazarus kwam naar buiten. Waarom? Omdat Jezus sprak, hij slaapt. Jezus was woorden aan het zaaien. Dus hoe gaan wij een probleem in een overwinning maken? De dingen op Gods manieren te doen. Op Gods manieren te spreken. Naar God terugkeren. Stoppen met die dingen doen waar God zegt om niet te doen. Die een oorzaak zijn van problemen. Beginnen te denken hoe God denkt. De kracht, de macht van onze woorden van vergif te verbreken. En daarna woorden van leven te spreken. Amen. Wat gaan we nu doen? We gaan nu het volgende doen. Jullie hebben een papiertje daar. Nee? En ik wil dat jullie op dit papiertje het volgende gaan schrijven. Negatieve woorden, negatieve gedachten die je hebt. Zodat we dat daarna gaan verbreken in Jezus' naam. Amen. Wij gaan God loven. Nee. Terwijl wij een lied gaan zingen, gaan jullie schrijven en daarna gaan we dat verbreken. Ja?